Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik moet even wat papier pakken hoor. Ja. Ja, ik zou het willen hebben vandaag over iets wat, wat misschien toch wel de belangrijkste regel is die wij indachtig moeten blijven. En dat is de eerste gelofte. Hè? Hoe moeilijk die ook is, want het is hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ik beloof dat ze alle gered worden. Dat is natuurlijk bijna onmogelijk. En juist daarom doen we het. Het is inderdaad de grootste koan. Als ik op mijn eigen leven kijk. U weet dat dit jaar mijn zoon gestorven is, afgelopen jaar. Met botkanker en heel veel pijn. En ik voelde mij machteloos. Ook als hij maar riep, help, help. En ik kon niks doen. Dat is echt... En tegelijkertijd is het waar. Ik weet dat hij bevrijd is. Hè? Ik weet dat hij er doorheen gekomen is. Maar die machteloosheid voelen we soms ook. Bij die eerste gelofte. En toch doen we het hem. En ook juist als we bij wijze van spreken voor een muur staan. En ik wil daar een paar dingen over zeggen. Allereerst... om maar te beginnen met iets wat er helemaal niet op lijkt, over een poster die bij mij boven op de kamer hangt, hier. En dat is een psalm. En die psalm raakt mij heel erg, omdat er staan een paar regels in die opgezegd zijn door een vriendin van Charles Manson. U weet wie Charles Manson is. En de moord op Charles Tate. Hè. Zij, die vrouw die dat gebed opzegde op haar sterfbed. En dat is gefilmd. Want zij ze is tot dood veroordeeld, maar ze is omgezet in levenslang. En ze heeft, denk ik, 30 jaar gezeten en is gestorven in de gevangenis. Echt met een werkelijke ommekeer. Met wat in het boeddhisme ook heet, bekering klinkt zo braaf. Hè. Ik was vroeger een losbol, maar nu ben ik een keurige katholiek. Dat is het niet. Het is echt zo, zoals het in het boeddhisme heet, een revolution of the fundaments of the heart. Een werkelijke ommekeer. Dat heeft zij meegemaakt. En het is heel ontroerend om te zien hoe zij dat op haar sterfbed bad. En vooral de regels die daarin voorkomen. Ze citeert dan op Psalm 23. Hè, ik ben door het diepste donker gegaan. Maar ook in het diepste dal van de duisternis heeft u mij de hand gereikt en ben ik gered. Dat is zo'n ontroerend getuigenis. En dat wil ik eigenlijk aanhalen in verband met de eerste gelofte. Het is, misschien lijkt het altijd of wij het zijn die het moeten doen. Maar nogmaals, ik kon mijn eigen kind niet helpen en zoveel andere situaties ook niet. En tegelijk is het waar dat wij dat tot uitdrukking brengen. En dat is blijkbaar iets diepers in ons. Dat is het meest wezenlijke. En dat heb ik vooral geleerd ook uit van atheïstische schrijvers in de Sovjet-Unie, die geen geloof hadden. Ze waren geen boeddhist, ze waren geen christen, maar die kwamen ook tot dat besef. Ik heb die mensen soms gesproken. Hè? Ik weet dat een van die auteurs, die schrijft dan... En plotseling was daar die ervaring die onmogelijk heet, die onmogelijk lijkt. En dat is dat ik plotseling wist dat alles goed moet komen en dat alles goed zal komen. En dat het ook te maken heeft wat ik ga doen met deze ene kleine stap die onmogelijk lijkt, die zinloos lijkt. En toch is het dat. En dan verandert hij. Dan verandert hij wezenlijk. En zo is er een andere Sovjet-auteur die dat ontdekt. Hij heeft al zijn familie in Auschwitz verloren. Het is een Joodse schrijver, Konstantinovsky, die op een moment dat hij absoluut overtuigd is dat uiteindelijk alles zinloos is na Auschwitz, dat hij dan zegt dat er iets in hem verandert. En ik zal nooit de woorden vergeten die hij daarbij uitspreekt. Wil ik dan het onmogelijke? Ja, ik wil het onmogelijke. En dan verandert hij. Tegen alles in. En dan wordt het iemand die tot uitdrukking brengt zijn diepe overtuiging dat alles onvoorwaardelijk ooit goed zal komen. Al zegt hij, ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Ik weet het niet. En toch, ik kan niet anders zeggen dan dat. Dat zijn aangrijpende getuigenissen. En die helpen ons misschien als wij geen raad weten met die eerste gelofte. Want die blijft moeilijk, nogmaals. Ook voor mij. om dat levend te houden en het te blijven uitspreken. En nogmaals, juist als wij staan met het uitspreken, bij wijze van spreken, voor een muur. Het bekende muur, symboliek uit de Zen. En ook van Dostojevski. Of je staat voor een muur. En toch daar, juist daar, waar alles onmogelijk lijkt, daar het te doen. En dat is dan, dat is iets echt wat veranderd. Ik heb het lang niet geloofd, maar daar is iets als dat werkelijk bestaat. Ik heb het ooit genoemd, je kunt er niet uitvallen. Daarom heet mijn volgende boek zo. Maar het is ook een artikel geweest, maar het is allereerst een ervaring geweest. Een ervaring op het diepste en donkerste punt toen ik ergens nergens meer in geloofde. En ik heb toen dacht, ik trap het allemaal af. En toen was er ook zo'n omkeer. En daarom kan ik uit de grond van mijn hart zeggen, blijf die gelofte herhalen en vertrouw, al was het alleen maar op ons diepste verlangen dat alles goed komt. Alles. Ik weet toen ik voor het eerst in Japan kwam en met die vraag zat vanuit mijn christelijke opvoeding van hemel en hel. Met een hele strenge jezuïetenbiechtvader. Ik weet dat hier ook nog een jezuïet zit die hem gekend heeft. Pater Heitjes, ja? Ja, hè? Hè? Oké, okay, dan weet je er alles van. Maar dat was... En desondanks is dat bij mij toch levend gebleven. En ja, daar wil ik een paar dingen over zeggen. Die ik zomaar los opgeschreven heb. Hè? Allereerst, ik heb een aantal jaren geleden, ook alweer denk ik 20, 30 jaar geleden, gecorrespondeerd met een ex-SS-officier die tot de lijfwacht behoorde van Himmler. En persoonlijk bevriend was met Himmler. Nog een grotere nazi-misdadiger dan eigenlijk Hitler. Een verschrikking. En hij vertelt ook over de gesprekken die hij met Himmler gehad had. Hij is naderhand priester geworden. Hij is naderhand naar Japan gegaan. Hij heeft in Japan daar als missionaris het boeddhisme leren kennen. En is daar vooral geraakt door die eerste gelofte. Hij heeft me dat ook geschreven. Dat is voor hem levend geworden. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ze zullen alle worden gered. Of het door mijn inspanning is, of dat het genade is, kom er niet aan. Kom er niet aan. Hij zegt, ik moet maar doen wat ik denk dat ik moet doen, maar ik vertrouw erop dat het zo is. En hij zegt erbij, ik bid nog elke dag voor Himmler. Elke dag. En ik ben er zeker van dat alles goed komt. En nogmaals, dan zegt hij, ik heb daar het meeste van geleerd toen ik missionaris was in Japan. En ik herinner me ook toen ik de eerste keer in Japan kwam met mijn verleden. En ik kwam via een orthodoxe kerk, die zit je ook in Japan, kwam ik bij een zenmeester terecht die mij naderhand naar Masao Abe verwees. Want dat is toch de grote ontmoeting in zen die ik gehad heb. En daar zal ik dan ook iets van vertellen. Maar ik vertelde hem over die fundamentele vraag over de redding van iedereen. Ik wist dat die term bestond, hè? In het boeddhisme ook. Hè? Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ze zullen alle worden bevrijd. En voordat ik uitgesproken was, toen zei hij, die monnik zei tegen mij, yes, all must be saved, all, without exception. En toen corrigeerde hij zich, no, all will be saved. En hij zei het met zo'n overtuigingskracht, dat heeft mij zo diep geraakt. Waar dat ook vandaan komt. Laten we zeggen, wij denken vaak dat ons verlangen, dat maar een gewoon gevoel in ons hart is. Wat is nou verlangen? Maar dat allerdiepste verlangen dat alles goed komt, is tegelijk een kracht. Hè? Vertrouw alsjeblieft op je diepste verlangen dat alles onvoorwaardelijk goed komt voor iedereen. Voor iedereen. Ik heb dat later ook geleerd toen ik met de Russisch in aanraking kwam, dat in de Russisch-Orthodoxe kerk, of überhaupt in het Oosten, heb je een aantal kerkvaders, kerkmoeders ook. Een zekere Makrena, ja? Met een N, hè, Makrena. Iemand schreef mij een keer, en dat ligt natuurlijk voor de hand, ik heb dat gelezen bij de heilige Makreel. Maar dat is natuurlijk, dat was echt werkelijk. Dat was eigenlijk iemand die naam zo verstaan had bij een lezing. Maar Makrena heeft haar broer, Georgius van Nyssa geloof ik, en nog Basilius en anderen, zo diep ervan overdrongen van wat zij noemde de apokatastasis pantoon, het herstel aller dingen. En dat is levend gebleven in het Oosters christendom. Hè? Dat uiteindelijk alles hersteld wordt, alles goed komt. Maar dat het ook te maken heeft met ons diepste verlangen dat het zo is. En dat is dus ook die eerste gelofte. Ja? Ik heb ook een boek thuis liggen, ook weer van een jezuïet. Je ziet, ik doe jullie heel veel eer aan. Vrembeck, ik weet niet of je die naam kent. Vrembeck heeft een boek geschreven over de verlossing van Judas. En tegelijk haakt hij in bij die eerste gelofte. En bij zijn diepe overtuiging. Hij spreekt helemaal niet over het boeddhisme. Maar ook diezelfde gedachte dat alles uiteindelijk gered wordt. Inclusief Satan, zegt hij. Wat dat ook is. En dat weten we ook niet. Wij zijn maar een klein bolletje met de aarde in een ongelooflijk groot universum. Waarschijnlijk is er overal leven, veel meer. Ik hoorde laatst een bekende Amerikaanse astronoom zeggen, wat wij momenteel van het universum weten is hooguit 5%. Zowel over mogelijkheden van leven, als wat de zwarte gaten zijn, als wat donkere materie is. Wij weten het niet. Eén ding is zeker, hoogstwaarschijnlijk is er overal leven. Misschien verder dan ons, misschien heel ver bij ons achter, maar dat houdt die gelofte ook. Dat maakt die gelofte alleen maar ook pikanter. Hè? Waar leggen wij die gelofte voor af? Voor alle wezens in het universum, zoals wij dat ook noemen. En ik moet er ook bij zeggen, het diepe vertrouwen dat dat werkt. Ik heb daar een voorbeeld van. Ik heb een studente gehad in Leuven. Ik heb het misschien al eens eerder verteld, maar het heeft op mij altijd een heel grote indruk gemaakt. Die kwam uit een heel streng protestantse richting, gereformeerd. Met een grote angst voor de hel. Maar ze kon het niet meer aan. Ze is vaak opgenomen in inrichtingen. En tenslotte is ze, na een aantal zelfmoordpogingen, is dat eindelijk gelukt. Ze heeft zich opgehangen. En ze heeft een verschrikkelijke brief achtergelaten, waarin ze zegt dat ze God haatte uit het diepste van haar hart. En ik wist daar geen raad mee. En daar ben ik toen bij Massou Abbé terechtgekomen. En ik zal nooit vergeten wat hij tegen mij zei. If you want to help her. En hij corrigeerde zich. No, zei hij. If you want to save her. Sit deep in meditation. En blijf bij jouw verlangen om haar te redden. En toen zei hij erachter. Zelfs al zou God of Boeddha jou openbaren dat er voor haar geen redding is. Het meest, de Boeddha niet, of het goddelijke in ons, of de Heilige Geest zeg maar, ik weet niet hoe die dat noemde. Dat is dat diepe verlangen dat alles goed komt. En daarom nogmaals, houd dat verlangen levend voor iedereen. Voor iedereen. En ik zeg het er maar nadrukkelijk bij, ook voor mensen als Hitler, voor alles voor iedereen. Ook voor Satan. Wat dat ook is, want dat weten we gewoon niet. Want we kennen nogmaals het universum niet. En toch spreken wij die gelofte uit. En ook het vertrouwen dat dat waar zal zijn. Want ik kan niet, hoe ouder ik word, hoe meer ik daarvan overtuigd ben, dat dat waar is, dat dat werkt. Nogmaals die woorden van Massou Abbé. Even if you should be all alone. Als zou je helemaal alleen. Even if you should lost. Als zou je je beste vrienden verliezen. Als zou je bij wijze van spreken een verschijning krijgen van God, dat het niet zo was. Blijf bij jouw hart. Dat zou ik alleen maar willen benadrukken. En hoe ouder ik word, hoe meer. Er is nog iets wat ik zou willen noemen en wat ik prachtig vind. Dat is in de Latijnse rites van Pasen. Dat is dus binnenkort. Overigens ga ik dan meestal wel naar een Russische kerk. Ik raad u dat aan. Een Russische paasdienst. Ik citeer maar de woorden van Rielke. Dat is een van de meest indrukwekkende, blije, optimistische, lichtvolle gebeurtenissen. Dat is, Ik heb het een keer meegemaakt in een Russische kerk met een Russische pope in Moskou, waar ik van tevoren een gesprek met die pope had, voordat die dienst begon. En ik weet dat hij vertelde dan over de redding van iedereen. Hè? Dan roept hij, Christos was kresje. En iedereen antwoordt, wo is die nu was kresje? Hij is waarlijk verrezen. En hij kwam naar mij toe en hij zei, of je het gelooft of niet, verdomme, het is waar. Nee, dat is prachtig. Ja. En dat tijdens een paasdienst. Maar in Rusland kan dat, ja. Bovendien drinken ze daarna heel veel vodka. Ja. En daar komt ook de woorden in voor, in de Latijnse rite, o Felix culpa, o gelukkige schuld. O gelukkige schuld. Want daardoor is een groter wonder mogelijk dan de deugd. De deugd is mooi. Maar als je van iemand zegt, nou, hij stinkt een beetje naar de deugd, dat is ook niet fris. Er is iets groter, dat is vergeving. De deugd is goed, oké, goed gedaan, jongske. Maar het is ontroerender als iemand zegt, het geeft niet, jongske. Kom maar hier, het is vergeven. Hè? Ik heb dat zelf dikwijls ervaren in mijn leven, als ik, als het weer helemaal mis was, als mijn pleegmoeder dat zei. Hè? Dat ze nog evenveel om mij gaf en dat ze mij dat ze kon vergeven. Ook dingen die ik niet tegen haar deed. Die had zo'n grenzeloos vertrouwen. Ik heb wel eens gezegd, het enige wat ik van haar onthouden heb, al die gezegden, jongske vertrouw. Jongske heb geduld. Jongske laat het los. Jongske sabar, heb geduld in het Indonesisch, enzovoorts. Ja. En wat ze ook altijd zei, de ziel houdt van langzaam. Net zoals Teaching dat altijd zei. En dan is er nog een andere getuigenis, ook in verband met die eerste gelofte. En die is van de Japanse zenmeester uit de 12e of 13e eeuw, Shinran. Misschien kent u die, van de zuivere landrichting. He, die als monnik mislukte. Hij mislukte in zijn deugd, in zijn celibaat, in zijn moraal en alles. En op dat ogenblik gaat daar ineens iets voor hem open. Dat hij zich het meest mislukt voelde, daar gebeurde. Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf ook wel zoiets meegemaakt. Daarom is het voor mij ook zo levend. Toen ik ooit schreef, je kunt er niet uitvallen, heeft daarmee te maken. Ik dacht dat ik er wel uitviel. En toen heb ik echt ontdekt, je kunt er niet uitvallen. Maar Shinran schrijft dat ook. En dan zegt hij iets prachtigs. Hè? Als de goede mensen al gered worden door hun deugd, hoeveel te meer dan niet de mislukte. Want voor hen, juist voor hen, heeft Amida Buddha en Kuan Yin, hebben die de gelofte afgelegd. En dan zegt hij erbij, zelfs voor de Ichantiki, dat is een boeddhistisch begrip. In het boeddhisme is dat nou eenmaal de filosofie. Wij weten niet wat er na de dood is, daar moeten we ook maar afblijven. Maar als er zoiets als reïncarnatie is, waarbij je steeds verder en dieper uitgezuiverd kunt worden, is er ook zo'n begrip als Ichantiki. Dat zijn de mensen die alleen maar steeds dieper omlaag tuimelen. Maar hij zegt, juist daarvoor, voor hen redding. Hij wilde geen Boeddha worden als die niet ook ooit gered zouden worden. En hij is Boeddha geworden. Dus zij worden allemaal gered. Dat is zo'n optimistisch geluid. Dat wil ik ook eigenlijk nog een keer hier benadrukken. Ja? Shinran. En dan nog een verhaal. Dat heb ik van een bekende Russische schrijver die ik al heel vaak genoemd heb. Ja? Zijn naam eindigt op Ostojevski. Ja. En het is een prachtig verhaal. Het komt geboren in de gebroeders Karamazov. En daar vertelt, het zijn twee verhalen eigenlijk. Het ene is, daar is een vrouw die haar hele leven alleen maar gemene dingen gedaan heeft. Alleen maar verschrikkelijk gemene dingen. Ze heeft iedereen het leven zuur gemaakt en ze geloofde niet in God of gebod. En, afijn, ze sterft en ze duikt de diepte, de duisternis in. Maar ineens voelt ze dat daar een touw hangt en dan pakt ze dat touw maar en aan dat touw hangt een uitje. Een uitje. Dus dat uitje is, één keer in haar leven heeft ze aan een arme man een uitje gegeven. En dat was genoeg om haar te redden. Dus aan dat uitje wordt ze omhoog getrokken. Dat is prachtig. Maar wat ziet ze? Als zij omhoog getrokken wordt aan dat touw met dat uitje, komen allerlei andere mensen die ook naar beneden zuizen, die grijpen ook dat touwtje. En dan denkt ze, oh nee, dat wil ik niet. Dadelijk knapt het. En dan zuis ik ook weer omlaag. Dus ze begint met die mensen van zich af te trappen. En wat gebeurt er? Als ze de mensen van zich aftrapt, zuist ze naar beneden. En op het moment dat ze ze weer toelaat, als zijn het er 100, dan zuist ze naar boven. En dat is een prachtig idee, hè? Het is solidariteit, hè? Dat is de kracht. Dat is echt, ik zou maar zeggen, dat is zoiets wat het web van Indra heet, of wat wij uitdrukken in onze sutra's over Kuan Yin. Dat is het. Het is, als er redding is, dan is hij er voor iedereen. Dat is ook trouwens een tekst van Dostojevski. En daar staat nog iets anders bij. Ivan Karamazov heeft een keer, dat is een, Het is een van de minst bekeerde figuren, maar Dostojevski had de bedoeling, als hij later ouder zou zijn, een vervolg te schrijven, maar hij is te vroeg gestorven, waarin juist Iwan een heilige zou worden. Maar Iwan heeft een verschijning van de duivel. Wat zegt hij ook weer tegen hem? Maar hij vertelt, ik zal je iets vertellen, zei hij. Er was dus iemand die helemaal in mijn vangnet zat. Want hij had zijn hele leven God gelogend en heiligschennis gepleegd. En ontkend dat er een eeuwig leven was. Maar hij stierf en hij ontdekte dat hij nog altijd bestond in een diepe duisternis. En van louter woede ging hij op de grond liggen, trappelen en schreeuwen en vloeken. Maar ja, dat hou je ook geen 100 jaar vol. Op het einde had hij er genoeg van. En toen is hij vloekend en zuchtend toch maar op weg gegaan. En toen is hij die hele lange donkere weg maar afgegaan zonder te weten waar hij uitkwam. En hij heeft zo misschien 1000 jaar gelopen. En dan komt hij eindelijk bij het licht. En dan is hij nog niet 1 seconde in het licht. Of hij zegt, al had ik 1 miljoen keer zo lang moeten lopen. Alleen al deze 1 seconde van licht is het 1 miljoen keer waard. En dan zegt de duivel erbij. En dan vertel ik je mijn grootste geheim. Ooit zal ik ook mijn weg naar het licht afleggen. Dat is prachtig, hè. Dat is echt de redding van iedereen. En sorry dat ik dat zo benadruk. Nogmaals, als ik iets zo duidelijk wil maken in de jaren dat ik nog leef, is dat bij mij zo, dat is zo'n zekerheid van mijn hart. Maar het heeft te maken met wat wij willen, met ons verlangen. Dat heeft er ook mee te maken. En hoe dat nou precies zit, of het nou genade is of wat anders, kom ik niet aan. Dat is mysterie. Dus dit ook nog even. En dan nog een gezegde wat ik heel erg mooi vind. Dat is van, u kent allemaal de 9e van Beethoven, hè? Ja? De 9e van een van de 3 symfonieën van Beethoven. Nee, het zijn er 9 natuurlijk, ja. Daar komt de ode aan die Freude in voor. Weet u dat? Kent u dat? Alle mensen, weer de Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Dat wordt gezongen. Maar het oorspronkelijke, de oorspronkelijke tekst, die eindigde anders. Schiller had geschreven, alle zünde sind vergeben. Und die Hölle ist nicht mehr. En dat mocht niet. Er is een hele felle briefwisseling over geweest tussen Schiller en een aantal theologen. En Schiller was katholiek. Die heeft uiteindelijk heeft hij onder grote druk, en daar heeft hij vreselijk veel spijt van gehad, die laatste regels doorgeschreven. Maar wij moeten die maar in ere herstellen. Alle zünde sind vergeben. Und die Hölle ist nicht mehr. Dat is wat ik eigenlijk vooral zou willen vertellen. En laten wij dat maar levend houden. En echt, dat is toch ons diepe verlangen, dat alles onvoorwaardelijk goed komt voor iedereen. Dat er loutering moet zijn als we gefaald hebben, en dat hebben we allemaal. Er zal een loutering zijn, een uitzuivering. Of we dat een vagevuur noemen of wat dan ook. Maar dat is bijkomstig, dat is tijdelijk. En daarna, dan is dat waarvan Paulus zegt, om maar een katholieke auteur te noemen, geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord wat de hemel voor ons bereid is. En ik hoop dat we dat optimisme, hè, dat is het enige wat ik nog zou zeggen in misschien die paar jaar dat ik nog leef, dat we dat levend houden en daarin vertrouwen. Tegen alles in wat we zien in de werkelijkheid, want die is nog soms vol pijn en eenzaamheid en lijden. En toch is dit waar. We gaan terug de stilte in. Dank u.